Goedemorgen. Bij het binnenkomen werd me gevraagd of ik corona-achtige klachten had. Die heb ik niet. Ik vertelde erbij dat ik ook niet uit een ver buitenland kwam. Toen werd ik eraan herinnerd dat ik uit Zeeland kwam, van een exotisch eiland. Maar goed, het is fijn om hier te zijn. Het is goed om samen Gods woord te doen. En ook thuis. Mensen die misschien niet gewend zijn van te komen, vinden toch een gelegenheid om rond Gods woord te zitten. Ik wil vanochtend met jullie nadenken over Psalm 91. Dus als je een Bijbel hebt, sla met mij op, Psalm 91. En ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw. Want Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met zijn vlerken, onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een panzer. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aankomt vliegen, voor de pest die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Al zullen er 1000 vallen aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand, bij u zal het onheil niet komen. Dus met uw ogen zult u het aanschouwen. U zult de vergelding aan de goddelozen zien. Want u, Heere, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal voor u zijn engelen bevel geven dat ze u bewaren op al uw wegen. Ze zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen. U zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Omdat hij liefde voor mij opgevat heeft, zegt God, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Ik zal hem mijn heil doen zien. Wow. Wat een psalm, hè? Schrijver is onbekend. Men gaat ervan uit dat David de psalm geschreven heeft, want daar lijkt het wel op, maar eigenlijk weten we het niet. Het is vooral een psalm, denk ik, van bemoediging. Een psalm van ons bepalen bij de zorg van God. Als we omringd zijn door gevaar, als we onder druk staan van omstandigheden, onder druk staan van vijanden, als we het gevoel hebben van verpletterd te worden, als we het gevoel hebben van ik kan er niet meer tegenop. Het is allemaal te veel. Het weegt op mij. Het is een psalm die in Joodse gezinnen werd gelezen voor het slapen gaan. Als de kinderen op bed gelegd worden. Een psalm die de kinderen erbij bepaalde. God is bij je vannacht. Dus niks, ik ben slapen, ik ben moe, sluit me beide oogjes toe. Deze psalm was een psalm waar de kinderen mee naar bed gingen. Waar de kinderen de laatste gedachten die ze meekregen voor ze in slaap vielen. En dat is een gedachte die heel bepalend is voor hoe je slaapt en hoe je de nachtrust doorbrengt en hoe je de nachtrust ervaart. Nu, psalm garandeert ons geen leven zonder strijd. Vers 15, in de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Te midden van de moeite is God bij je. God neemt de moeite niet weg. Wij maken alle dingen mee die niet-christenen meemaken. Wij maken alle dingen mee die anderen meemaken. We kennen ook lijden, we kennen ook ziekte, we worden ook ontslagen, we krijgen ook ongelukken. Alle dingen die niet-christenen meemaken, maken we ook mee. En waarschijnlijk, als het goed is, krijgen we er nog een schep lijden bovenop, omwille van het feit dat we christen zijn. Want dat brengt ook nog een keer moeite en stress en verdrukking met zich mee. Maar in de benauwdheid, zegt God, zal ik bij je zijn. Ik neem de benauwdheid niet weg. Het is geen toverstokje voor rust en voor succes en voor welvaart. Maar God zegt wel, ik zal bij je zijn. Mijn veiligheid en mijn trouw en mijn liefde zullen bij je zijn. Zoals Paulus schrijft in Romeinen hoofdstuk 8, dat hele bekende gedeelte. 8 vers 31, wat zullen we over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Wat betekent dat voor je? Wat betekent het voor je dat God voor je is en dat er niemand tegen je zal zijn? Ik hoef niet bang te zijn. Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Hoeveel dingen? Alle dingen, ja. Vers 37. Vers 36, zoals geschreven staat, omwille van u worden we de hele dag gedood. We worden beschouwd als slachtschapen, dat is niet leuk. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, voor het geval we iets vergeten zijn, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer. En misschien heb je het idee, ik word weggeleid als een slachtschaap. Misschien heb je het idee van, het is allemaal zwaar, ik sta onder druk. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Misschien voel je niet een meer dan overwinnaar. Misschien voel je wel een zielig hoopje ellende. Zou zomaar kunnen. Maar God zegt, in dit alles ben je meer dan overwinnaar. En niemand of niets... indrukwekkende lijst, en ik vind het dan zo leuk dat Paulus er dan nog bij zegt, nog enig ander schepsel, dan is het kringetje helemaal rond. Niemand zal je kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer, wat er ook gebeurt. Dat is geen welvaartsevangelie, dat is wel een evangelie van Gods trouw en van Gods genade. Dat betekent niet, als je christen bent, dan heb je geen problemen meer, maar dat betekent wel in de problemen, is God bij je. En daarover gaat deze psalm. Dat is wat we hier lezen. En hij valt uiteen in drie stukken. Vers 1 en 2 heeft het psalmist het erover van God is mijn schuilplaats. En in het middenste stuk, het lange stuk van vers 3 tot 13, zegt de psalmist, God is niet alleen mijn schuilplaats. God is ook jouw schuilplaats. En in de laatste twee versen, op drie versen, vers 14 tot 16, dan zegt God, en zo sta ik erin. En zegt hij nog een keer eroverheen van, yes, zo is het. Dus laten we beginnen bij het begin. God is mijn schuilplaats. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Dat is het uitgangspunt van de psalm en dat is het uitgangspunt van ons leven. In Gods schaduw. Nu, wij hebben niet zoveel verstand van zon hier in Nederland. En in het voorjaar, het verbaast mij elk jaar weer, bij het eerste straaltje zonneschijn in het voorjaar zit iedereen in zijn voortuin. We gaan naar het strand en we gaan in de zon liggen. Maar als je in een warm land bent, vroeger kwam ik nog wel eens op Curaçao, en die Curaçaoenaars die vinden ons maar heel raar. Die Curaçaoenaars die wandelen altijd aan de schaduwzijde van de straat. Die wandelen nooit in de zon, die zoeken de schaduw. En die vinden ons maar heel raar als wij de zon zoeken. Want zij weten wat de zon kan doen. Zij weten hoe de zon kan steken. Zij weten dat als je echt krachtige zon hebt, hoe gevaarlijk die is. Maar als je in de schuilplaats van de Heer bent, dan kan je zelfs 's nachts overnachten in de schaduw van de Heer. Daar is het veilig. Moet je wel binnen die schaduw blijven natuurlijk, maar daar is het veilig. En de psalmist gebruikt hier om die veiligheid te onderstrepen, in vetjes te zetten, in cursief te vetten en te zetten en te onderstrepen en waarschijnlijk nog een keer te markeren. Ook zegt hij, weet je, het is de schuilplaats van de Allerhoogste. God is de Allerhoogste. God is de schepper van hemel en aarde. Boven hem is er niemand meer, is er niets meer. Niet op de aarde, niet onder de aarde, niet over de aarde. Na hem is er niks meer. Na hem is er alleen nog God. En God houdt heel die schepping bij elkaar. Ik weet niet of je daar ooit over nagedacht hebt, wat dat betekent, dat God die schepping bij elkaar houdt. Als God zijn hand van de schepping af zou trekken, dan zou het gewoon uit elkaar spatten. Dan zouden we een Big Bang hebben. En als je dan bedenkt hoeveel kracht er in een paar kilo materie zit, dat een atoombom ontploft en die kracht loskomt. Mijn vader houdt dat bij elkaar. En niet alleen dat, maar het hele heelal. De Allerhoogste houdt dat bij elkaar. De God bij wie ik mag schuilen en die zich garant stelt voor mijn veiligheid, die houdt dat bij elkaar. En hoe groot is het heelal? Oneindig, zeggen we. Ik weet het niet. Een paar jaar geleden hoorde ik op de radio, ik zat in de auto en ik hoorde op de radio een gesprek met een of andere geleerde professor en het ging over het heelal en het ging over de Big Bang en het ging erover dat het heelal uitdijnt. Zoals als je een steen in een vijver gooit, dan dat dijnt uit. En dat heelal door die Big Bang, zeggen ze dan, dat dijnt ook uit. En het wordt altijd groter en groter en groter. En die interviewer die vroeg toen, maar als dat heelal dan uitdijnt, wat ligt er dan achter dat heelal? En die prof die werd zowaar een beetje boos. Dat vond hij een hele domme vraag. Ik vind dat eigenlijk een hele goede vraag. God is de Allerhoogste, op de aarde, onder de aarde, over de aarde. Na God, boven God, onder God is er niks meer, alleen God. En in zijn schuilplaats mag ik overnachten. En hij is niet alleen de Allerhoogste, hij is ook de Almachtige. Hij is degene die het voor het zeggen heeft. Hij is degene die tegen de farao zei, jij denkt misschien wel dat je iemand bent en jij denkt misschien wel dat je wereld en je koninkrijk maakbaar zijn. Maar ik ben God en als je tegen mij aanbotst, dan heb je een probleem. Hij is de Almachtige. En hij is mijn schuilplaats. Ik was als jongetje niet, nog steeds niet trouwens, maar ik was als jongetje niet zo'n vechtersbaas. Ik was dik. En ik trok met mijn been. Er waren kinderen die mijn naam niet kenden, die noemden mij allemaal mankepoot. En ik was niet zo'n vechtersbaas. Maar ik heb al heel snel in de basisschool ontdekt dat dat ook niet hoefde. Want ik zorgde ervoor dat ik een vriendje had die een klas hoger zat dan ik. En als ik maar snel genoeg bij dat vriendje was, dan was er niemand die aan mij durfde komen. Ik zorgde ervoor dat ik een vriendje had die wel een vechtersbaas was. Dat is het beeld. God is de Almachtige. Hij heeft het voor het zeggen. Hij heeft het zoals hij het zegt, is het. En bij hem mogen we schuilen. En wie zal dan nog aan ons raken? Nog enig ander schepsel. Wie zal ons scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer? Nog enig ander schepsel. We zijn bij de Allerhoogste en de Almachtige. En de psalmist zegt vers 2, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, dat bent u. En ik vertrouw op u. Mijn vesting, mijn kasteel. Met dikke muren en kantelen. En een gracht en een ophaalbrug. En zo'n hek met van die spijlen dat naar beneden komt. En gaten waar pek doorgegooid kan worden. Veilig bij God, mijn toevlucht. En dan zegt hij, op hem vertrouw ik. U bent mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God. En op u vertrouw ik. En dat statement, door dat zo te stellen, legt hij dat gelijk ook bij ons. Waar ligt je vertrouwen als het er echt op aankomt? Als het makkelijk is, is het niet zo moeilijk natuurlijk om God te vertrouwen. Als de dingen lopen zoals we toch al zouden willen lopen, is het niet zo moeilijk om God te vertrouwen. Maar als de dingen nu een keer lopen zoals we niet willen dat ze lopen, en als de dingen nu eens bedreigend zijn, waar ligt je vertrouwen dan echt? Is wat we zeggen dan ook wat we doen? Of gaan we eerst piekeren en eerst oplossingen verzinnen en dan naar God gaan? En in ons gebed onze oplossingen aan Gods troon leggen. En voor de zekerheid bedenken we ook nog wel een plan B, voor het geval plan A niet uitkomt. En we leggen het bij God. Terwijl vertrouwen betekent, Heere, u bent al wat ik heb, ik weet het niet, het is te veel. Zegt u het maar. Doet u het maar. U bent mijn toevlucht en mijn burcht. Wat een statement om een psalm te beginnen. Wat een statement van geloof wordt hier gezet. En de psalmist zegt, dat is mijn standpunt en God is mijn schuilplaats, maar hij zou ook jouw schuilplaats moeten zijn. Hij is ook jouw schuilplaats en hij wordt hier heel, heel persoonlijk. En in de grondtekst gaat het hier van het meervoud naar het enkelvoud en gaat hij echt heel persoonlijk jou aanspreken. Gods bescherming is er ook voor jou. En die is veelzijdig. Allerlei soorten gevaren. Vaak ongeziene gevaren, meestal ongeziene gevaren. Hij zal u redden uit de strik van de vogelvanger. Voor zo'n vogel het weet, zit hij in die strik. Want als hij die strik van tevoren ziet, is hij natuurlijk niet zo stom om erin te gaan zitten. En de verderfelijke pest. Nou ja, daar krijgen we wat van mee, het laatste jaar van de verderfelijke pest. Dat beginnen we een beetje te begrijpen, wat dat betekent. Het verderf dat verwoest, het verderf dat vernielt, het verderf dat kapot maakt. Als er gevaren en verdrukkingen op onze weg komen die alles kapot maken, niet eens lijken te maken, misschien ook wel echt alles kapot maken. Wat doen we dan? En wat moet je daarbij voorstellen? Nou ja, mensen eerst en vooral. Heel vaak zitten de gevaren in mensen. Hopelijk, ja, in deze gemeente alleen maar mensen van buiten natuurlijk. In deze gemeente zitten de gevaren niet van binnen. Geestelijke machten. Wat we in Romeinen gelezen hebben. Niemand zal ons kunnen scheiden van God. Ook niet de geestelijke machten, met name niet de geestelijke machten. Die uit zijn op de vernietiging van onze relaties, van onze gedachten, van onze wandel. Verleidingen, valstrikken, allerlei dingen zonder moeite. Allerlei afgoden. Allerlei dingen die ons bij God vandaan halen. En misschien is de gedachte aan maakbaarheid wel een van de grootste afgoden van onze tijd. De gedachte dat wij denken dat we het kunnen regelen. En we kunnen het natuurlijk niet regelen. Ook al denken we dat. En we kunnen het al helemaal niet regelen dat het vrucht draagt. Misschien kunnen we wel resultaat tot stand brengen, maar vrucht kunnen wij niet tot stand brengen. Dat kan alleen maar door Gods geest. De dingen die op ons afkomen, alles wat de duivel zou willen gebruiken om ons maar bij God weg te houden. En dan zegt God, daarbinnen bescherm ik je. De harde bescherming. Ik ben je panzer. ben je schild. Ik ben je burcht, ik ben je vesting, ik ben je rots. De psalmen staan er vol van, hè? De harde bescherming van God. Op hem mogen we staan. Gij omringt mij van voor en van achter en legt uw hand boven op mij. De harde bescherming van God. Maar deze psalm spreekt niet alleen maar over de harde bescherming, maar ook over de zachte bescherming. Hij zal u beschutten met zijn vlerken. Je mag schuilen onder zijn vleugels, waar het zacht is en warm is. En het beeld wat hier gebruikt wordt, is het beeld wat de Heer Jezus ook gebruikt in Matteüs 23. Als hij het heeft over Jeruzalem, dan zegt hij: Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten dood en steenigt, wie naar u toe gezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. En ik weet niet of uw verstand is, ik weet niet of uw verstand is van kippen. Iemand met verstand van kippen? Er zijn een paar mensen die naar elkaar wijzen en een klein beetje, ja. Nou, ik zal je vertellen dat als een kip kuikens heeft, dat een kat van goede huizen moet komen om ze onder die vleugels vandaan te halen. Er is geen enkele kat die dat durft. Tenzij natuurlijk die kuikens onder de vleugels vandaan komen. Dan zijn ze wat we noemen een vogel voor de kat. Vrij, ja, vrij voor de kat. Vogelvrij, ja. Schuilen onder Gods vleugels. Ja, dat is de harde zorg, maar ook de zorg dat God zegt, ik weet dat je die veiligheid en die warmte en die geborgenheid nodig hebt. Ik weet dat het niet alleen gevaarlijk is, maar ook bedreigend. Ik weet dat je bang kan zijn. Maar als je bang bent, kom dan schuilen. En dat mag altijd. 24-7. Vers 5. De pijl die overdag aan kon vliegen, die zie je ook niet komen trouwens. De pest die in het donker rondgaat en de verderf dat midden op de dag verwoest. Dag en nacht en voor de zekerheid in de middag nog een keer erbij. God is er altijd. Psalm 121, hè? Ik sla mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp zal komen. Mijn hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hier is weer die macht en die majesteit. Hij zal uw voet niet laten wankelen en uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. God heeft geen concentratiestoornissen. God slaapt niet, God valt niet in slaap. Ik durf op een zondagmiddag wel eens in mijn stoel gaan zitten en dan zeggen mijn kinderen dat ik slaap, maar dat is natuurlijk niet zo. Ik bekijk alleen maar de binnenkant van mijn ogen. Dat doet God niet. God is altijd alert. God is nooit geïrriteerd. Het is nooit te veel. Je mag altijd bij God komen. Hij slaapt niet, hij sluimert niet. En dan gaat hij verder en dan zegt hij, die persoon, die is niet alleen veelzijdig, die bescherming, die is ook persoonlijk. Al zullen er 1000 vallen aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand. En we beginnen nu ook een klein beetje te begrijpen wat dat betekent. Tenzij je de oorlog meegemaakt hebt, weten wij eigenlijk niet wat dat betekent. Maar nu zien we ineens dat mensen vallen weg, mensen worden ziek, mensen overlijden en we hebben er geen enkele vat op. Als er 1000 vallen aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand, bij u zal het onheil niet komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen en u zult de vergelding aan de goddelozen zien. En dat betekent niet dat je niet ziek kan worden. Maar dat betekent wel dat Gods bescherming de persoonlijk is en dat je niet zal vallen. Dat betekent dat ziekte en dood niet onze laatste vijand zijn. Dat betekent dat wat God doet, dat het goed is. Kunnen we ook vandaag nog met een oprecht en een rein en een overtuigd hart zeggen dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die hem liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Kan je met een rein en een overtuigd hart zeggen, God doet alle dingen ten goede meewerken in mijn leven. De dingen waarmee ik geconfronteerd word, waarmee ik geconfronteerd ben. En ik weet niet waarmee jullie geconfronteerd zijn, maar ongetwijfeld zijn er hele moeilijke dingen. En ik zit meer dan 35 jaar in de hulpverlening. Ik weet wat voor moeilijke dingen er kunnen voorbij komen in de levens van mensen. Maar God zegt, ik zal het omkeren en ik zal er iets goeds laten uit voortkomen. Hij verliest de controle niet. Ook al lijkt het misschien wel zo. Als wij denken dat we het maakbaar kunnen hebben, nou, de enige die het maakt is God. Als God zegt in Filippenzen 1, vers 6, dat als hij een goed werk in je begonnen is, dat hij het zal volbrengen ten einde toe tot de dag van Christus Jezus. Wat betekent dat? God is bezig iets prachtigs te doen door je heen. Misschien ben je het niet met hem eens. Net als die meelwormen, hè? Misschien vind je het niet lekker. Dat zou zomaar kunnen. Misschien vind je spruitjes niet lekker. Nou, spruitjes zijn in ieder geval niet zo erg als meelwormen. Maar als papa en mama zeggen, maar spruitjes zijn goed voor je, dan zijn ze nog steeds niet lekker, maar moet je ze wel eten. Die meelwormen, laat ik die maar even voor wat het is. Die zijn ook goed, die zijn inderdaad ook, die zijn beter voor je dan een biefstuk. En niet alleen voor jou, ook voor het milieu. En wacht maar, ze komen. Nou, ze zijn er al, hè. Wie houdt van roze koeken? Ja. Die zijn niet goed voor je. Er staat, en als je het pakje van de roze koeken leest, dan staat erop dat roze dat met natuurlijke kleurstoffen gekleurd is. Wie weet welke kleurstoffen dat zijn? Luizen. Ja, er worden uitgescheiden kleurstof door luizen. Dus misschien is dat probleem van die roze koeken voortaan ook opgelost. Vers 9, want u, Heere, u bent mijn toevlucht. Als mijn vriendje in de basisschool zo snel als mijn manke poortje me bij hem kon brengen, was ik bij mijn vriendje. Want ik wist, daar ligt mijn veiligheid. Tenminste, dat dacht ik. Intussen ben ik erachter, mijn veiligheid ligt bij God. Dat is mijn doel. En dus moet je ook zorgen dat je er niet te ver vandaan raakt. Want als je er te ver vandaan raakt, dan raak je er misschien niet op tijd weer als je aangevallen wordt. Als het gevaarlijk wordt. En Gods bescherming is niet alleen persoonlijk, maar vers 9 tot 13, Gods bescherming is ook bovennatuurlijk. Vers 11, hij zal voor u zijn engelen bevel geven dat ze u bewaren op al uw wegen. Wat staat hier? Hier staat dat God zijn engelen, persoonlijke, concrete engelen, bevel geeft om voor ons te zorgen op de weg die wij gaan. Toen ik een jaar of 27 was, heb ik een ongeluk gehad. Ik was op een verkeerswisselaar, zo'n grote, lange bocht en er lag olie op de weg. Ik was denk ik de zevende of het achtste die uit de bocht ging. En ik heb gestuiterd tussen de vangrails, links en weg, rechts. Meer dan 100 meter ver. Na dit hele verhaal was van mijn auto, was een Opel Kadett. Sommigen van jullie zijn niet eens oud genoeg om te weten wat dat is. Dat is geen gebakje. Maar het was een legendarische auto. Ja. Alleen de ruitenwissers waren nog bruikbaar. Echt waar. En ik had geen schrammetje. Zelfs geen blauwe plek, zelfs geen spierpijn. En tot op de dag van vandaag ben ik ervan overtuigd dat er een engel is die mij gedragen heeft. Dat kan ik niet uitleggen, maar ik weet het wel heel zeker. God gebiedt zijn engelen. Toen onze jongste een jaar of 7 was, denk ik, hij sliep op zolder. We hadden een oud huis. Oude huizen zijn hoog. Onze dakgoot lag op 8 meter. Dat is meestal waar de nok ligt, maar onze dakgoot lag op 8 meter. Daar kwam het dak dan nog een keer bovenop. En hij sliep op zolder. En er was zo'n veluxraam. En hij was bang dat er inbrekers zouden komen. Nou, ik heb hem proberen uit te leggen. Jongen, daar komen geen inbrekers door dat raam. Die hebben al 4 keer hun nek gebroken voordat ze ooit zover zijn. Daar komen echt geen inbrekers, maar dat hielp niet. Dus op een dag kijkt hij me aan, met zijn donkere ogen en zijn lange wimpers. En zegt hij, papa, zullen we bidden dat God een engel bij het dakraam plaatst? Daar sta je dan. Eerst en vooral denk je, waarom heb ik daar zelf niet aan gedacht? Dus we hebben gebeden dat God daar een engel zou plaatsen. Hebben we een aantal dagen na elkaar gebeden. En na een paar dagen, toen werd Stefan kieskeurig en toen zei hij, papa, ik wil dat je bidt voor die grote witte. En hij wist precies welke engel daar stond. Neem het serieus als kinderen dingen zien die jij niet ziet. Neem het serieus als kinderen monsters in hun kamer zien. En trek niet de kast open en kijk niet onder het bed en zeg, ach, er is geen monster. Ga schuilen bij de Allerhoogste en ga bidden. Maar goed, die grote witte. Nou, een jaar of 2 geleden, denk ik, 3 geleden, lag ik in het ziekenhuis en ik was heel erg ziek. Ik was echt heel, heel erg ziek. Ze vreesden voor mijn leven. En 2 nachten na elkaar zag ik bij de voet van mijn bed 2 demonen staan. Ik heb die weggestuurd in de naam van de Heer Jezus. Daar was ik nog helder genoeg voor. En die zijn ook vertrokken zonder slag of stoot. Dus ik maakte daar verder niet zoveel van. Maar toen ik een denk ik, maand of 2 weer thuis was, toen kwamen er mensen bij ons op bezoek die helemaal niks wisten van dat verhaal van Stefan met die witte engel. En die mevrouw die zei, Dirk, ik vind het heel raar, maar ik geloof dat God wil dat ik tegen je zeg dat hij in het ziekenhuis die grote witte engel naar jouw bed gestuurd heeft. Onze familieengel is een pottige kerel. Geloof je dat? Geloof je dat hij zijn engelen bevel zal geven? En wat betekent dat voor je veiligheid? In de realiteit ook vandaag. Ik vind het een geweldige gedachte. Een geweldige gedachte van vrijheid en veiligheid. Want te zeggen dat God tegen een engel zegt, naar de familie Lemmers, want daar is het nodig. Naar, vul maar in. Ook vandaag is dat nog steeds de realiteit. En dat betekent niet dat we God voor ons karretje kunnen spannen. Hè? Er staat dat we op adders en slangen zullen trappen en dat het allemaal veilig is. En dat betekent niet dat we dan moeten zeggen van, oh, kijk, daar is een slang. Ik zal even lekker, kom hier slang, ik zal even lekker op je trappen. Ja, dat werkt niet zo. Dat is wat de duivel probeert in Lucas hoofdstuk 10, als hij deze psalm aanhaalt voor de Heer Jezus bij de verzoeking in de woestijn. Nee, dat zeg ik verkeerd. Lucas 10 gaat over de 70 die uitgezonden worden en die terugkomen. En die zeggen van, weet je, we hebben macht gekregen, we zagen de engelen vallen. En dan zegt de Heer Jezus, daar moet je niet blij over zijn. Je moet niet blij zijn dat de geesten aan je onderworpen zijn, maar verblijd je erover dat je naam opgeschreven is in de hemel. Het is niet maakbaar. Verblijd je erover dat God voor je zorgt. Dat is waar het om gaat. Dat is de bescherming van God. Dat is de bescherming van God die in deze psalm in het enkelvoud voor jou benoemd wordt. En om het nog allemaal een keer te onderstrepen en in vetjes te zetten, komt dan het laatste stuk van de psalm waar God zegt, en nu zal ik nog een keer het vanuit mijn standpunt bekijken. Het is eerst vanuit het standpunt van de psalmist, toen vanuit ons standpunt. En dan zegt God, nu zal ik het nog een keer uit mijn standpunt bekijken. De laatste drie verzen van de psalm, waar de Allerhoogste en de Almachtige een woord heeft voor jou en voor mij. Nou, onze kant is dat we God lief hebben. Omdat hij liefde voor mij opgevat heeft, zegt God, zal ik hem bevrijden. Waar het op aankomt, is dat wij God prioriteit maken in ons leven. Dat betekent niet dat we altijd een prettig gevoel moeten hebben bij God. Ik hou ongelooflijk veel van mijn vrouw en ik hou ongelooflijk veel van mijn kinderen. In alle eerlijkheid heb ik altijd een prettig gevoel bij ze. Meestal wel. Soms zou ik slecht de behang kunnen plakken. 3 lagen dik. Van dat sterke structuurbehang, van dat hele sterke spul, weet je wel. Soms zou ik ze gewoon... Maar dat betekent niet dat ik niet van ze hou. Dat betekent dat ik even geen prettig gevoel met ze heb. Een tijd geleden kwam ik een cartoontje tegen en het was een wat ouder echtpaar. En die zaten in de stromende regen op een bankje in het park, allebei aan 1 kant. En hij houdt de paraplu boven haar hoofd en hij zegt... Het is niet omdat ik boos van je ben, dat ik niet meer op je hou. Dat ik niet meer van je hou. En dan denk ik, ja, ik ben niet altijd blij met God. Misschien mag ik nu wel nooit meer terugkomen, nu ik dit gezegd heb. Maar God en ik zijn het lang niet altijd eens. Tot nog toe heeft hij altijd gelijk gehad en ik ga ervan uit dat dat zo blijft. Maar ik hou wel van God, ook als ik niet blij met hem ben. Ik hou ook van God als ik opstandig tegen hem ben. En hij is nog steeds mijn God, ook als ik opstandig ben. Omdat hij liefde voor mij heeft opgevat. En een ander iets, wat, en dat hoorden we ook, vond ik ook wel mooi, in een stukje voor de kinderen hoorden we dat ook. Weet je, liefde voor hem betekent ook dat we zijn naam kennen. Vers 14. Liefde voor hem betekent dat we hem kennen. En dat we hem kennen betekent niet dat we dingen over hem weten. Dat we hem kennen betekent dat we omgang met hem hebben. Wie kent Willem-Alexander? Nou, tenzij je op de thee geweest bent bij hem. En als je hem kan bellen en dat je kan zeggen van... Hey Willem, wanneer doen we nog eens iets samen? Nee, Alex zeg je dan. Hè? Hey Alex, wanneer doen we nog eens iets samen? Dan ken je hem niet, dan weet je dingen over hem. Je kent hem pas op het moment dat je een relatie met hem hebt. En er zijn heel veel mensen die dingen weten over God. Ja, wat weten we over Willem-Alexander? We weten wanneer hij jarig is, we weten ongeveer wanneer waar hij woont. We weten hoe die heet, we weten hoe zijn kinderen heten, we weten hoe zijn vrouw heet. Maar heb je toegang tot hem? Kan je vanmiddag de telefoon pakken en zeggen, hey Alex, hoe is die? Als je God kent, dan heb je een relatie met hem. En dan ga je die relatie uitwerken. En dan kan je bij hem schuilen en je gaat hem aanroepen. Eerste reactie moet zijn, Heere God, voor ik zelf plannen bedenk, Heere God, het loopt vast, het lukt niet. En dan zegt God van zijn kant, ik zal je bevrijden, ik zal je beschutten, ik zal antwoorden geven. Je mag in de benauwdheid bij me zijn. Ik zal je verzadigen. Tot in lengte van dagen zal ik hem verzadigen en ik zal je mijn heil doen zien. En opnieuw is zien hier niet zien van op een afstand, Maar zie hier eens, ik zal je mijn heil doen ervaren. Ik zal mijn heil over je uitstorten. Ik zal mijn zorg over je uitstorten. Wat een geweldige psalm. Laten we stil worden en God danken. Heer, dank u wel dat u onze rots en ons heil bent, maar dat we ook mogen schuilen onder uw vleugels. Dank u wel voor uw zorg, Heer, als we in moeilijke tijden leven, tijden waarin dingen onzeker zijn, waarbij we erbij bepaald worden dat dingen niet maakbaar zijn. Dank u wel, Heer, dat we dan mogen weten dat we naar u mogen, in uw schaduw blijven en dat u voor ons zorgt. Altijd, onder elke omstandigheid. In Jezus' naam. Amen.